actie.
Ik sta garant voor kwaliteit en daarom huurt HoogGent mij vandaag in om eens te zien hoe kwaliteitsvol zij eigenlijk zijn.
En het is alweer tijd voor de vierde aflevering van Kwaliteit dus. In deze aflevering ga ik na hoe het zit met de veiligheid op HoogGent. Want heel veel mensen koppelen kwaliteit aan veiligheid. En ook hier op HoogGent is er een verband. Want de preventiediensten van veiligheid werken op een gelijkaardige manier als de dienst kwaliteitsborging. Constant verbeteringsgericht. Reden te meer dus om dat eens grondig te onderzoeken. Maar dat is voor straks. Want dit hoor je in deze aflevering.
Dus nee, ik ga nu niet benchmarken doen, alhoewel. Ik zie dat nog wel zitten, ze moesten ze mij dat morgen laten doen.
Dat is de verantwoordelijkheid eigenlijk van ons allemaal.
Het halfvolle glas. Hè? En niet het half lege glas. Hè?
En inderdaad, dat maakt het dat het eigenlijk een heel edel product is in alle opzichten.
Dan moet ook morgen niet meer in een vliegtuig stappen of in een auto stappen. Of ja.
Als het de Olympische Spelen waren in Tokio, dan heb ik niet zoveel geslapen met het uurverschil.
Beginnen doe ik bij Frank Klaes. Diensthoofd interne preventie, milieu en welzijn. Een heleboel functies. Maar hoe nou zijn kwaliteit en veiligheid nu met elkaar verbonden?
Maar ze zijn... je kunt ze in één adem uitspreken. Hè. Je kunt niet zeggen dat je een kwalitatieve organisatie bent als je veiligheid niet op de eerste plaats zet. Of welzijn in de breedste zin van het woord. Hè.
Frank leidt me rond in het technisch atelier van mode- en textieltechnologie in de Buchtenstraat. En deelt graag zijn inzichten wat betreft veiligheid.
Een bedrijf dat geconfronteerd wordt met heel veel arbeidsongevallen. En pas op, ook al doe je ontzettend je best als organisatie, niemand is vrij van ongevallen. Hè? Anders hadden we geen job. Laat dat duidelijk zijn. Het is zo dat bedrijven waar er heel ongevallen zijn, die kunnen absoluut niet spreken over het feit dat ze kwalitatief zijn. Want kwaliteit, dat moet in zijn volledige proces gegarandeerd worden en bewaakt worden. Dus dat betekent ook dat de manier waarop je een product maakt of de manier waarop je een dienst verleent, dat dat in de beste omstandigheden gebeurt zonder het nemen van een risico dat onaanvaardbaar is. We nemen altijd risico, laat dat duidelijk zijn. Je neemt altijd risico, maar het moet een aanvaard risico zijn. Hè. Als wij opmerkingen maken en verslagen maken, is dat geen evaluatie van de mensen. Hè. Het is een tool die wij aanreiken om hen te verbeteren. Dus, en als men dat beseft, dat wij er zijn om te helpen en te ondersteunen, om samen met hen naar oplossingen te zoeken, dan kunnen we echt niet klagen. En ik denk dat we erin geslaagd zijn tot op heden om dat daar toch wel in te slijpen. Maar natuurlijk, ja, er kan zich altijd iets voordoen. Hè. Er kan altijd een arbeidsongeval gebeuren, of er kan een incident zijn van welke aard ook, dan moeten we zeker en vast een omstandig verslag opmaken, adviezen formuleren om erover te waken dat dat arbeidsongeval niet opnieuw optreedt. Hè. Dus wat is de oorzaak van dat ongeval en wat kunnen we daaruit leren? Een onderwijsinstelling zoals HoogGent is elk jaar een nieuwe instelling voor mij. Hè. We hebben altijd nieuwe personeelsleden, we hebben altijd nieuwe studenten die komen. Als er iets is wat wij moeten doen, is elk academiejaar, elk kalenderjaar opnieuw opleiden, opleiden, opleiden. Maar los van het domein veiligheid is het vooral essentieel dat de mensen zich in de werkomgeving zich goed voelen. En als ze zich goed voelen en op een veilige en in goede omstandigheden een job kunnen doen, dan ga je ook een kwalitatieve job hebben. Dan gaat het ook leuk zijn om te komen werken.
Hoe reageer jij persoonlijk wanneer er zo'n incident plaatsvindt?
Ja, dat is altijd... Dat is een moeilijke vraag. Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf wat voor soort incident het is. Als dat natuurlijk zeer ernstig is, en dat is in het verleden uiteraard in mijn carrière wel af en toe is gebeurd, dan is dat natuurlijk absoluut niet leuk. En dat is, dan is de eerste reflex van waar hebben we gefaald? Hè? Wat is er fout gegaan? Uiteraard, onze eerste gedachten gaan altijd naar het slachtoffer, laat dat duidelijk zijn. Maar we moeten daar professioneel in blijven en de zaak op een rustige manier, op een kalme manier benaderen. En vooral meenemen naar, zoals ik al zei, om eruit te leren en ervoor te zorgen dat het geen twee keer kan voorkomen.
Neem je dat ook mee naar huis? Blijft dat soms in je kleren zitten?
Dat is al gebeurd, ja. Dat ga ik eerlijk bekennen. Ja, je leert daar wel mee omgaan natuurlijk, maar het zou niet logisch zijn moest je dat niet meenemen naar huis en daar toch niet over nadenken. Dat is de realiteit, ja.
Kan je hier op OGent dan terecht bij een instantie om daarover te praten bijvoorbeeld?
Ja, als ik dat zou willen doen, kan ik uiteraard in eerste instantie naar de vertrouwenspersoon gaan natuurlijk. Hè. In alle vertrouwelijkheid en in alle onafhankelijkheid een gesprek over hebben, dat uiteraard zeker en vast. Ja.
Ik neem de proef op de som en ga langs bij Mirjam Vermeulen, stafmedewerker en steunpunt voor personeelszorg. Niet omdat ik een klacht heb na mijn gesprek met Frank, maar wel om eens over haar functie te praten.
Ik ben Mirjam Vermeulen, al 15 jaar de vertrouwenspersoon voor het personeel van OGent.
En wat is jouw rol hier juist op OGent?
Oh ja, ik heb eigenlijk verschillende rollen. Ten eerste heb ik een signaalfunctie naar het bestuur op basis van de problemen die tot bij mij geraken. Ja, help ik eigenlijk het beleid mee adviseren. Ik werk er ook nauw samen voor met de externe dienst, met onze preventieadviseur psychosociale aspecten. Onze externe dienst is Cohesio. Een andere rol is, en de belangrijke eigenlijk ook, dat ik eigenlijk interventies doe naar aanleiding eigenlijk van informele verzoeken.
Wat is dat dan juist precies?
Dus heel concreet kunnen eigenlijk al de mensen meekomen als ze vragen hebben die werkgerelateerd zijn en die een invloed hebben op hun welzijn. Al wat ik veel tegenkom, er is een verschil in visie aan, er ontstaat een conflict. En dat kan uitmonden in pesterijen, spijtig genoeg. Ja, mensen ook soms door aanhoudende stress en zich niet genoeg begrenzen, kunnen soms ook in een burn-out belanden en geraken geïsoleerd van hun collega's. Mm-hmm. Zo zaken doen zich voor.
Ja. Ik kan me inbeelden dat dat wel heel moeilijk is. Hoe help je die mensen dan precies?
Ja, zeker heel belangrijk. Ten eerste, ik vang die mensen op, ik luister ernaar, ik ga ook adviseren. Ik kan ook een tussenkomst vragen van een leidinggevende, als dat nodig zou zijn, of een brug maken naar bijvoorbeeld de personeelsdienst. Bij conflicten kan ik ook, bemiddel ik ook tussen de partijen. Het is eigenlijk nooit de bedoeling om te kijken, wie is nu de schuldige, maar om samen eigenlijk naar een oplossing te zoeken. En ik overleg ook elke stap met de melder. En wat ik heel belangrijk vind eigenlijk is dat ik gebonden ben aan mijn beroepsgeheim. Dat geeft mensen eigenlijk een veilig gevoel en vertrouwen. En op die manier werk ik ook eigenlijk op maat en op tempo van degene die bij mij komt. Maar naast mijn functie van vertrouwenspersoon ben ik eigenlijk ook stafmedewerker van het steunpunt personeelszorg. En daar kunnen mensen bij mij terecht voor alle niet-werkgerelateerde vragen, zoals persoonlijk, familiale, financiële bijvoorbeeld.
Wat betekent psychosociaal welzijn juist voor OGent?
Oh, mentaal welzijn, veerkracht, burn-out. Hè. Dat zijn allemaal woorden die we veel horen. En door corona komt dat nog veel meer onder de aandacht. Maar de inhoud van psychosociale risico's, want zo wordt het eigenlijk genoemd, is eigenlijk de psychische en lichamelijke schade of problemen die OGentenaars kunnen ondervinden op de werkvloer ten gevolge van allerlei negatieve situaties die zich daar kunnen voordoen. En het is eigenlijk ook aan OGent om daar maatregelen te treffen, er aandacht voor te hebben en bij voorkeur ook op een preventieve manier. Heel concreet bijvoorbeeld, een haalbaar werkrooster, duidelijke opdrachten, voldoende autonomie, voldoende sturing. Dat zijn allemaal zaken die een bijdrage kunnen leveren op de kwaliteit van het werk. En eigenlijk, als je daar zorg voor draagt, dan gaat ook de kans op pesterijen verminderen. Het is de verantwoordelijkheid eigenlijk van ons allemaal. Van de werkgever uiteraard in de eerste plaats, van de leidinggevende, die hebben een heel belangrijke rol, maar ook van ons als OGentenaar.
Een verantwoordelijkheid van iedere OGentenaar dus. En men zegt wel eens, een gezonde geest in een gezond lichaam. Wel, over die gezonde geest sprak ik net met Mirjam. Voor dat gezonde lichaam denk ik meteen aan Stefanie Scheirlink, oud-hoogentenaar en sportdiëtiste.
Ik ben Stefanie Scheirlink, ik ben sportdiëtiste. Ik werk met topsporters waar eigenlijk alles een beetje om kwaliteit draait. Dus ik probeer dat ook wel door te trekken in mijn werk.
Hoe belangrijk is jouw invloed op die topsporters dan bijvoorbeeld?
Ja, ik kan dat niet in cijfers hard maken. En voeding is natuurlijk ook maar een deeltje van de puzzel. Maar Ja, waar haal je energie als sporter, is natuurlijk uit wat je eet en drinkt. Ik denk ondertussen met ook het wetenschappelijk onderzoek dat er gebeurd is en hetgeen dat we alsmaar meer en meer weten over voeding, dat toch wel duidelijk is geworden dat er echt een rechtstreekse invloed is. Dat is misschien waar dat voor mij om kwaliteit draait. Ik ga niet zomaar snel een paar huidplooien meten en dan daar een cijfer op plakken. Nee, we hebben tegenwoordig scanners die het vetpercentage, de spiermassa kunnen bepalen, ook kunnen zien waar het juist zit en zo. Dus op voedingsvlak zijn er veranderingen gebeurd, waardoor dat ook de kwaliteit alsmaar beter wordt.
Mij werd vroeger altijd verteld dat voor een sportprestatie dat je veel pasta met bruine suiker moet eten. Klopt zoiets dan bijvoorbeeld? Of?
Maar ik denk dat het vooral veel verfijnder is geworden. Dus witte pasta met bruine suiker, dat werd vroeger wel gezegd, omdat we wel wisten dat er vooral koolhydraten nodig waren als brandstof om die intensieve inspanning te leveren. Maar nu weten we ook van niet voor iedereen is dat misschien het optimale wedstrijdrecept. Die pasta met bruine suiker, sommige atleten doen dat nog en anderen niet, omdat ze gemerkt hebben van eigenlijk voor mij is het nog beter om iets anders te eten.
Haal je er dan ook voldoening uit als een sporter die jouw voedingspatronen opvolgt, goede prestaties aflevert? Want Nafite Jan bijvoorbeeld heb ik gezien, die begeleid je daarbij. Doet dat dan ook iets met jou als ze dan op de Olympische Spelen dat goud pakt?
Ja, zeker. Automatisch, als de Olympische Spelen waren in Tokio, dan heb ik niet zoveel geslapen. Met het uurverschil heb ik eigenlijk ook bijna elke nacht om 3 uur de wekker gezet om de roeiers, Nafi, Fanny Lecluze, verschillende atleten ook wel echt live aan het werk te zien. Ik zou toch niet kunnen slapen als ik niet weet hoe dat ze het stellen. Daar niet dat ik op dat moment nog heel veel kan doen, maar je supportert ook gewoon mee. Mijn telefoon is zo'n klein beetje ontploft en dan is eigenlijk ook alles nog voor mij persoonlijk dan veel sneller gegaan. Is in 2015 ben ik met Nafi beginnen werken. En in 2016 in Rio is zij Olympische kampioen geworden. Maar toen was dat heel onverwachts. Heeft ze nog zonder druk ook kunnen presteren. Maar het leuke was, in Rio had ik 3 atleten. Jolien Dore, die dan een bronzen medaille pakte. Greg Van Avermaet, die goud won. En Nafi die goud won. En tijdens de podiumceremonie van Jolien Dore, eigenlijk moest het journaal dan beginnen. Het journaal van 7. Maar ze lieten nog eventjes die podiumceremonie zien. En Renaat Schotte, een sportjournalist, die vertelt dus, terwijl dat eigenlijk mensen op het journaal zaten te wachten ook, tijdens die podiumceremonie, er is precies toch wel een link tussen 3 van onze medaillewinnaars. Die hebben nu alle 3 dezelfde sportdiëtisten. Ik wist zelf niet wat ik hoorde, maar dan heb ik telefoons gekregen. En het was zo precies alsof dat dan pas mensen dachten van voeding, dat hebben we nu nog nooit belicht. De volgende dag stond er dan het geheime recept voor. Er is geen geheim recept en ik heb ook niks anders gedaan dan wat dat mijn collega's doen.
En wat denk je zelf? Lag je mee aan de basis van de 3 medailles?
Nee, ik ben echt maar een klein deelje van de puzzel. En ik ben vooral zeer blij voor hen en alle credits gaan naar de atleten zelf. En ik hoop dat mijn collega's en ik ook wel mee geholpen hebben om dat pad een beetje te effenen. Voor wie nu afstudeert, kan ik echt bijna garanderen dat je meteen in de sport aan de slag kunt. Terwijl dat wij daar totaal niet de kans toe hadden.
Het is natuurlijk ook belangrijk dat er van op een afstandje toegekeken wordt of alle procedures in verband met veiligheid wel voldoen aan alle eisen. En daarvoor kom ik terecht bij auditor Bart Kimpen. De interne audit bij Hoogent licht de processen van de hogeschool door en levert zo een bijdrage voor de veiligheid en de kwaliteit op de hogeschool.
Ik ben Bart Kimpen. Ik ben de interne auditor van de Hogeschool Gent en dat al sinds 2004. Een auditor onderzoekt eigenlijk processen die aan de hogeschool lopen. We kijken of dat die processen effectief zijn, efficiënt verlopen, of dat die volgens de regels en de afspraken die we gemaakt hebben lopen. Wat ons specifiek maakt, is dat wij in de organisatie een heel specifieke plaats hebben. Wij staan buiten die hiërarchische lijn. Hè, en dat laat ons toe om die processen op een heel onafhankelijke en bij gevolg op een heel objectieve manier te kunnen bekijken.
Waarom is de audit zo belangrijk voor een hogeschool?
Audit is belangrijk voor elk soort organisatie, omdat wij aan het bestuur op een onafhankelijke manier zekerheid geven over het goed of slecht lopen van bepaalde processen. Wij kunnen als auditoren volledig onafhankelijk en objectief naar een proces kijken en daarover rapporteren aan het bestuur. Dat garandeert, denk ik, dat een audit een nuttig instrument is voor uw bestuur.
En hoe verloopt zo'n audit dan?
Okay. Een audit heeft altijd een vastgestelde systematiek. Wij beginnen met wat we noemen de planningsfase. Daarin nemen we contact met de geauditeerde dienst. Zeggen we wat we gaan onderzoeken, maken we praktische afspraken. In die fase documenteren we ons ook over het proces, want wij zijn uiteraard geen specialisten van de materie zelf. Wij moeten ons daarin inwerken. En eenmaal dat dat gebeurd is, gaan wij aan het werk. We noemen dat de veldwerkfase of de uitvoeringsfase. We doen daarin heel veel interviews met mensen. We duiken ook heel diep in documenten. We gaan heel vaak duiken we ook in de cijfers, een soort data-analyse. En als het kan, gaan we ook ter plekke kijken hoe het proces verloopt. We observeren en bekijken hoe de dingen lopen. Dan hebben wij heel veel informatie. En uit die informatie distilleren wij een auditrapport van de dingen die wij gevonden hebben die goed zijn. Maar anderzijds zijn er vaak ook, of meestal, dingen die minder goed lopen. Het auditrapport dat wordt bezorgd aan de geauditeerde. Maar vooral belangrijk is dat de geauditeerde een actieplan schrijft. Dus wij vragen aan de geauditeerde, we hebben dat en dat en dat vastgesteld, wat ga je daaraan doen? En dan schrijft de geauditeerde in aanvulling op ons rapport een actieplan. En als we daarover allemaal eens zijn, dan brengen we dat rapport naar het auditcomité. En het auditcomité keurt het rapport goed voor verdere opvolging. Dan laten wij de mensen in principe gerust, maar een jaar later komen wij terug. En dan gaan wij kijken in hoeverre dat de geauditeerden het actieplan dat ze zelf hadden neergeschreven, hebben uitgevoerd. En zo gaan we eigenlijk 2, 3 en als het moet 4 jaar door, tot eigenlijk alle actieplannen gerealiseerd zijn door de geauditeerden. En pas dan is de audit eigenlijk afgesloten. En de impact kan groot of klein zijn. Ik zelf ben de interne auditor voor de Hogeschool Gent, maar we vormen eigenlijk een team van 3 auditoren. Ikzelf in de Hoog Gent, mijn collega in AB Hogeschool en nog een andere collega in Erasmus Hogeschool in Brussel. En eigenlijk voeren we meestal dezelfde audit uit in de 3 instellingen. En dat maakt het ook voor de 3 besturen wel interessant, want zo hebben ze een vergelijkingspunt, een soort benchmark. Hè. Sommige dingen doen wij in Gent beter dan Antwerpen en Brussel. En het feit dat we dat gezamenlijk hebben georganiseerd, laat eigenlijk het bestuur toe, of de directies toe, om eens over het muurtje te kijken en eens te gaan zien, oh, dat loopt wel precies beter in Brussel of in Antwerpen dan bij ons. En zo leren ze ook wel van elkaar. Dus dat is uiteindelijk wel een meerwaarde gebleken.
Om steeds verbeteringsgericht aan het werk te gaan.
Dat is uiteindelijk de bedoeling. Hè. Wij zijn geen politiedienst of geen inspectie. Hè. Dat allerminst. Wij gaan ook steeds in consensus het auditrapport opstellen. En de bedoeling is uitsluitend om de dingen beter te maken dan zoals ze zijn. Als we een oordeel vellen over de audit, is het uitgangspunt steeds het halfvolle glas. Hè. En niet het half lege glas. Dus we proberen ook positief te zijn in onze rapportering en in onze aanpak. En ik hoop dat dat geapprecieerd wordt door de geauditeerde.
Het half volle glas dus. En niet het half lege. Over volle of lege glazen gesproken, daar kunnen ze me meer over vertellen bij Faris.
Mijn naam is Bruno Pessendorfer. Ik ben bij Faris verantwoordelijk voor public relations.
Bruno is verantwoordelijk voor public relations bij Faris. En Faris is dan weer verantwoordelijk voor kraantjeswater.
Ons belangrijkste product, onze belangrijkste activiteit, onze kernactiviteit gaat over drinkwater. Wij staan er garant voor dat onze klanten ten allen tijde perfect drinkbaar, perfect gezond water krijgen. En dat is bij elk van onze onderhand 1000 medewerkers een basisinstelling, als ik het zo mag zeggen. En we zien dat bijvoorbeeld
mocht er af en toe een incident zijn, heel af en toe hebben we zo'n dingen voor, ja, dan springt een heel groot deel van die 1000 man, springt dan gewoon in, al was het maar bijvoorbeeld om bewonersbrieven rond te dragen, om zo snel mogelijk en op de bal spelend te kunnen communiceren met de mensen waar het dan om gaat.
Want hoe gevaarlijk is het juist als die kwaliteit niet gegarandeerd kan worden voor de bevolking over het algemeen?
Ik zou niet zo direct spreken over hoe gevaarlijk. Er is altijd een risico, een gezondheidsrisico, daar gaat het dan over. Maar door onze organisatie rond kwaliteitsbeheersing, qua infrastructuur bijvoorbeeld ook, alles wat wij bouwen aan leidingen, reservoirs, watertorens, dat soort zaken, dat is in eerste instantie al van bij de conceptuele fase zo uitgekiend dat we ten allen tijde via die infrastructuur optimale kwaliteit kunnen verzorgen en behouden. En dan vooral ook daarbuiten, ons kwaliteitsbeheersysteem is ook voor een groot deel gericht op continue controle en rapportering. In totaal nemen wij per jaar tussen de 10.000 en de 12.000 stalen en worden die ook elk individueel geanalyseerd en wordt er ook over gerapporteerd. Dat kan dus bijvoorbeeld gaan dat we aan een hele gemeente moeten zeggen van kijk, het water mag nu de volgende uren niet geconsumeerd worden of een hele race aan mogelijke acties die we dan zelf doen, uiteraard, en die we ook vragen aan de klanten. Een van de zaken die veel voorkomen, de schotelvot, ken je dat nog? De schotelvotten?
Ja, absoluut.
En waar worden die gelegd? Over de kraan. En als je daar dan dat over de kraan hangt, ja, dan heb je de mogelijkheid dat bacteriën zich vanuit die schotelvot naar je kraan gaan verhuizen.
Ja, er staat een glas water voor jou. Is dat dan ook drinkwater van Faris dat je nu aan het drinken bent? Of?
Natuurlijk is dat water van Faris. Voor ik hier begon te werken, hadden wij thuis doorgaans, en zeker als mensen over de vloer kwamen, ja, dat was altijd flessenwater, hè, omdat we niet beter wisten. Nu, sinds ik hier werk, weet ik wat daarvoor gedaan wordt, dat volledig gezond, rein is, en dat het daarbovenop ook nog heel duurzaam is. Hè. Je draait gewoon je kraantje open en daar zit wel heel wat achter. En inderdaad, dat maakt het dat eigenlijk een heel edel product is in alle opzichten.
Het kraantjeswater is bij Faris in goede handen. Terug naar Hoogent, waar Frank me een antwoord biedt op de hamvraag van deze aflevering. Want hoe veilig is Hoogent nu eigenlijk?
Ja, je moet goed opletten wat ik zeg, want als ik zou zeggen het is uitstekend en er gebeurt morgen een heel ernstig ongeval, dan is dat onmiddellijk teniet gedaan. Als we echt heel grote risico's zien en heel gevaarlijke situaties zien, daar zullen wij wel natuurlijk wel optreden. En het gebeurt, het is ook in mijn carrière gebeurd, dat ik bijvoorbeeld de werf heb stilgelegd, omdat de situatie dermate gevaarlijk was voor de mensen die daar op een stelling stonden. Ja, dat die bij manier van spreken, als het slecht afloopt, s'avonds niet meer thuiskomen, dan gaan wij wel optreden. Maar dat gebeurt zelden, maar als het moet zullen we dat doen.
Ja, want de veiligheid hangt natuurlijk niet alleen van jullie af.
Nee, zoals ik zei, dus de veiligheid in hoofdzaak, iedereen heeft een heel belangrijke rol daarin te spelen. Iedereen is verantwoordelijk voor de veiligheid. Wat wij vaak mee geconfronteerd worden is van, zeg, we bellen nu om te zeggen dat we daar in de hang gezien hebben dat er daar een zeer onveilige situatie is. Dan moet je naar ons bellen om dat te zeggen. Als jij een onveilige situatie ziet, dan verwacht ik van iedereen dat men daar optreedt en niet wegkijkt naar de andere kant.
Een vraag die mij nu te binnen schiet is of u in uw privéleven ook altijd zo omgaat met veiligheid.
Ik had er al een hele tijd zitten op wachten, maar je bent daar uiteraard bewust van. Dat is ook, als je dingen doet en als je thuis in de tuin aan het werken bent, dan maak je automatisch de reflex, wat ik hier doe, zouden mijn collega's dat ook zo mogen doen? Dat alleen al is een goede reflex natuurlijk, hè, want je bent bewust van het risico. Risicoloos bestaat niet, ja, laat dat duidelijk zijn, maar met een berekend en een aanvaard risico.
Maar het is niet zo dat jij in je vrije tijd gaat cliffdiven of gaat bungee jumpen of gaat muurklimmen?
Ja, maar dat op zich kun je dat veilig doen. Hè. Maar ik ben natuurlijk ook aan de leeftijd gekomen dat ik niet meer zo lenig ben. Maar ik ben een mountainbiker. Ik heb pakweg in 2006... zwaar gevallen met mijn mountainbike. Ik heb mijn dijbeen gebroken. Ja, heb ik een berekend risico genomen? Ja, uiteraard, als je mountainbike neemt, je risico's, dat weet je. Dus ja, nee, ik ben niet tegen risicovolle activiteiten. Maar je moet wel bewust zijn. En dan is de manier waarop je die activiteit uitvoert. Hè. Als je op 8000 meter gaat gaan klimmen in de Himalaya en je hebt je niet voorbereid door jaren aan een stuk bergen te beklimmen, ja, dan ga je inderdaad dan neem je een onaanvaardbaar risico en dat kan fataal aflopen. Dus ja, dat vergt training, voorbereiding, techniek. Ja, dat is het. Hè. Dus nee, ik ga nu niet benchjespringen doen, alhoewel, ik zie dat nog wel zitten, ze moesten ze mij dat morgen laten doen. Maar het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Dan moet ook morgen niet meer in een vliegtuig stappen of in een auto stappen. Of moet je niet meer komen werken. Hè. Stop dan met leven. Hè. Maar je moet je wel bewust zijn en je kunt je veel, veel leed besparen. En het lot niet tarten, zeg ik. Goed, ik heb er weer van alles bijgeflapt.
Van alles bijgeflapt of niet, wat Frank zegt, klopt wel. Veilig betekent niet per definitie risicoloos. Maar het doel van de dienst preventie is echter wel het realiseren van onderwijs in een veilige omgeving. Zowel fysiek als psychisch. Voor studenten en collega's. En met deze wijze woorden sluit ik de podcast af. Dit was aflevering 4 van de podcast Kwaliteit dus. Het centrale thema van vandaag was veiligheid. In de volgende aflevering keer ik terug naar de dienstkwaliteitsborging. Dan moet ik enkel nog de quizvraag van deze aflevering meegeven. En die luidt als volgt. De tweede fase binnen het auditproces waar Bart Kimpe over sprak heet de uitvoeringsfase. Maar daar is ook een andere naam voor. Wat is het synoniem dat we zoeken? Hou je antwoord ergens bij of beluister deze aflevering aan het einde van de reeks weer opnieuw. En dan zijn we helemaal rond voor vandaag. Doe maar Luc, aan jou voor de conclusie.
Dus de conclusie is, HoGent, dat is kwaliteit.
Schitterend werk, Luc.
Kwaliteit dus.
Je luisterde naar de vierde aflevering van de podcast Kwaliteit dus. Een productie van de podcast Planet, in opdracht van HoGent. Interviews, voice-over en montage door Achille van Ingelgem. Onze kwaliteitscontroleur vandaag was Luc Hakes. Met dank aan Max-Lena van den Einde en Peter de Roek. En wil je nu meer te weten komen over de podcast Kwaliteit dus, als je nu andere afleveringen wil luisteren, of je wil meer te weten komen over de dienstkwaliteitsborging, neem dan zeker een kijkje op de website www.hogent.be/podcast.